Gemeente, laten we dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven, ver boven beden en wensen, reeds wrocht voor het oog der mensen. Psalm 31, vers 15. Schriftlezing voor dit morgenuur is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk van vers 26 tot en met 38. Maar eerst stellen we ons onder de tucht en lezing van de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wat u genoemd te lezen, Lucas 1, van vers 26 tot en met 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze droefenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem, den Zoon, den troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordde, zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met ene zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar den onvruchtbaar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in een door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Trachten u het Heilige en diepe aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heer, we weten niet wat we hebben gekregen wanneer wij de dag weer hebben te beginnen. Waar het altijd zo geboden heeft geweest dat wij de dag die we gehad hebben de rust vinden. En dat wij bij de opstanding een dag vinden waarin wij weer deel nemen aan hetgeen wat er heeft te gebeuren. En dat zeker wanneer we dat gaan vergelijken met hen die de tijd met de eeuwigheid hebben verwisseld. Hij welke na zijn ingeslapen in de staat des doods, op welke de eeuwigheid de waarvandaan waarvan steeds ook wel gezien kan worden, dat het graf nooit zegt dat is genoeg, dan is de een aan de beurt en dan is de ander aan de beurt. Maar hebben wij nog de beurt gekregen om ook weer in deze dag tot samen te komen op de dag des Heren, welke dat uw naam genoemd is. En waar gij dan ook in de dienst des Heren dat heeft willen wijten aan uw naam en aan uw eer en goddelijke deugd, op welke dan zichtbaar gemaakt zijn in de perken die gij dan op de aarde toont. En welke dan ook zou kunnen bemerkt worden wanneer gij het in het hart en het leven van mensen kwam te verrichten om ons hart en leven te vernieuwen. En de beeld van uw zoon of de mensen dan hier dan ook de bekering te geven, welke dan ons noodzakelijk is. Want de weg die we door het leven vinden, gaat naar een eeuwige bestemming toe. En hoe het niet alleen dan uit graf hebben te kijken, maar het nou wat er te gebeuren. Wanneer we doog opstaan in de eeuwigheid en dat wij voor God, onze schepper en maker, zullen staan om rekenschap te geven. En eigenlijk dan wordt het hier dan al wel gevonden dat wij rekenschap moeten geven, want wanneer we hier voor u aangezet zijn, dan zal het dan zijn dat de mens dan hier dan ook zijn bekentenis heeft te doen van de zonde. En dat hij van al zijn dingen die hij daags doet en denkt, dat hij hier de woorden gebruikt in het gebed of in een stil gemoed hier dan uitkomt te zuchten. En hetgeen wat hem leed is, wat hem smart is, wat hem droever is heeft te baren. Maar ook zo wat er aan zonde is, wanneer wij dan altijd weer dan moeten toch bedenken dat we zondaren zijn. En dat wij ook niet aan ontdekking hebben te missen wanneer we daar hier van binnen hebben gewaar te nemen en zomaar in stilzwijgen dan in de bank of het zij dan in onze gedachten dat hebben uit te zuchten voor u. Maar als het dan is dat we de mensen staan die mensen hebben te wezen die het goed erin hebben te vinden, die hebben daar de blijdschap in. En zo is dan ook in onze natuur het wel dat wij onze vermakelijkheid hebben te kennen in die wereld en die dingen die naar de begeerlijkheden van het vlees dan overvloedig zijn. Dan krijgt daar de mens net zo goed als het graf nooit zegt het is genoeg. En dan krijgt de mens nooit genoeg aan zijn zonden en aan de begeerlijkheden van het vlees. En wat er aan wellust heeft te zijn en wat wij voor de ogen aan grootheid en heerlijkheid hebben te zien in deze betoverende wereld, welk ons heeft ingepakt en hier met blijdschap als het ware de zonde uit te doen, omdat hij zijn element heeft te wezen. En daarom zie je wel dat er in dat oog openen dan het zichtbaar gemaakt te worden wat de mens aan dwaasheid heeft en dat hij dan de schaduw heeft na te volgen wanneer het zulke dingen zijn die hem ongrijpbaar lijken en hij dan ook weer nagejaagd heeft tot hij het gevonden heeft dat het niks is. En daarom bidden wij van u, Heren, dat wij hier in die wezenlijke dingen van dat goed, dat gij hebt weggelegd voor degene die hebben te vrezen, zoals dat in de psalm net is opgezongen, en onze blijdschap te kennen, dat wij niet alleen aan denken aan het tijdelijke goed. Wij moeten daar ook van wel zien dat het er is, dat gij dan nog de gezondheid hebt te geven, dat het is dat wij dat de natuur nog eten, drinken en alles wat we daartoe nodig hebben, voedsel en deksel, niet zien onthouden. En dat wij niet het gebrek hebben aan medicijnen, wanneer we die hebben te gebruiken. Of het zou er dan wat verder zijn als dan aan troost niet het te missen, wanneer we droefenis hebben te kennen, wanneer wij van ziekbedden worden opgericht, wanneer we van de vrees ontslagen worden. Wanneer het is dat wij dan ook dan die dingen achter ons hebben, welke ons moeite hebben te baren, dat er dan zulke dingen gebeuren, wanneer de mens dan zegt dat hij verlicht adem zou kunnen halen, wanneer dat een en het ander te geschieden, wat hem zwaar hebt te wegen, wat hij dan ook zo met het tijdelijke goed hebt te wezen bij de mens zo in belangstelling en ook zou dan worden gezocht en ook zou worden verkregen, maar dat het ook is dat er een ander goed hebt te realiseren. Daar worden wij dan stil onder gemaakt dat gij dan de genade, de barmhartigheid, dat geestelijke goed in het leven wil geven. En dan zegt gij dan die bij diegene die vrezen, maar als het dan zo is dat vrezen werk van God in het leven is, dan is dat eigenlijk dan ook wel die gave welke wij nodig hebben om hier dan de gave van God in genade te mogen leren kennen. Zoals dat in de psalm dat gedicht is geweest en in het woord dan steeds geweldig te wezen, dat deze verstandigheid in de vrees des Heren te zijn. En dan het is dat, dat het zijn wat er in de oefening van die vrees des Heren is. En wijken van het kwaad en het overdenken van hetgeen wat komt en wat eeuwig hebt te blijven. En wat zal zijn tot in eeuwigheid, tot een grote vreugde. Wanneer we dan zien dat er in het doel dat de mens het tenminste, het zijn dat het godsdienstig heeft te doen. Of het zij dat hij dat seculier heeft te doen, dat hij overal in meesters waar wat er hier in die prees des Heren dan gevonden mocht worden, wat hij dan in het innerlijke van u, o God, de Heilige Geest, gewerkt heeft worden, zoals dat bij uw kinderen is. Als wij het gaan missen, dan zullen we dat zoeken, net zo goed als de mens, dus dan al die dingen van de beert op na te jagen, dan heeft hij dat ook niet, en dan zoekt hij dat met grote inspanningen te verkrijgen, en zei dat het dan tastbaar goed er te wezen, of dat het de gelukkigheid in die beert er te zijn, maar als het dan zo is dat wij hier zien dat het allemaal de dood is, omdat gij dan hebt dan het openbaren, wat het nou werkelijk is, dan, ach, dan komt hij zijn dwaasheid zo in te lepen, en dan komt hij met mishagen, zijn eigen te wanschouwen. En dan kijkt hij dan daar toch op tot God die leeft en zit op de troon der heerlijkheid, onze schepper en onze maker. En dat gij toch dan ook ons geeft plaats, dat gij plaats in ons hart maakt voor uw lieve zoon, Jezus Christus. Wat is dat wij dan het te gedenken wat er in deze geboorte van uw Heer Jezus Christus vinden is, wat kinderen, dat in die stal is gelegen, welke zoveel eeuwen tevoren dan geboren te wezen en nu wordt herdacht. Nou ja, dat zal van onze kinderen dan in persoonlijke zin hebben te gelden, wanneer het is dat onze kinderen geboren te wezen, maar dat heeft niet het etiket van, ja, de vrezen des Heren, en dat heeft ook niet de belangstelling, welke dan voor de voorname te zijn, en het is zeker niet waar dat er vergelijkingen kan kunnen getroffen worden, met hetgeen wat er van dit kind gezegd te worden, wat er in het evangelie verklaard te worden van u, Heer Jezus Christus, die mens geworden is. Ach, dat wij, dat in het leven toch zouden mogen begeren, ja, totdat die Christus, de Schrift, die dan in ons leven te kennen als ons grote paard of van grote paarden. En de schat die in de akker verborgen te wezen, als het is dat het in de niet de godsdienstige belangstelling alleen zou kunnen wezen, dat wij daar aan denken, of over spreken, of daarvan zingen, maar als het is dat wij daar met de ziel en dood van ons hart en onze levens toch ons voegen bij degene, welke u echt ernstig zoeken, als onze borg en zalig maken, de Heer van de hemel die gekomen is om zalig te maken hetgeen wat verloren is. Zie dan in gunst staan op ons te neer, heren. En juist dus wij, dan misschien in de vergelijking waarin de geboren kinderen dan staat geboren te worden, zoals die vrouw in het ziekenhuis. En als wij dan denken dat zij dat daar in een levend kind heeft en een dood kind heeft. Ach, wat moet er dan, wanneer het dan een woensdag de begrafenis is van het ene kind, terwijl het voor de ander dan het leven is, toch gedacht worden door die ouders. Wij kunnen daar niet zo in komen, heren. Wij proberen dat dan wel, maar als je dan dood en leven dan in je om kan dragen, en dat je dan het levende kind in de schoot hebt en de ander dan in de kist hebt, dat is, ja, dat is niet te denken. Dat is eigenlijk niet te moeilijk beleven. Ach, eigenlijk zijn allemaal dan zo te beleven. Want wanneer het is dat er een kerk op de aarde te wezen, die weet van, ja, wat de dood te wezen, en dan het daaruit de spuiters het leven te beleven, wanneer het leven ons geschonken is. En wanneer het leven ons geschonken is, dan leren we de dood verstaan. Maar als het uit de dood verstaan moet worden, dan zien we alleen maar een lijk. En zo is het dan bij ons dan, ja, dat die geestelijke dood, dat de mens eigenlijk daar niks van zou kunnen voelen. Dan in vergelijkende zin.
Maar dat is er iets aan die troost op te wezen. Dat gij, o God, hier het leven geeft, het leven midden in de dood. Dus gij het geeft dat de mens de dood hebt te leren bestaan. Zoals het bij de avondmaal ging gezegd het worden te bekennen. Dat wij midden in de dood hebben te liggen. Maar dat wij iets dan van u, heren, dat weet dat gij het leven zijt. Het leven in Christus Jezus. Als wij bij de graf van de vader hebben gestaan. Of wanneer wij dan bij het graf van ons kind of kleinkind hebben te staan, achter het als een feest dat wij aan u mochten gedenken, die daar de straal van het licht in het graf geborgen heeft, dat gij hier Jezus Christus gedood, begraven en ook opgestaan is. En dat gij leeft tot in de eeuwigheid, en dat onze godsdienst niet ijdel zal zijn in de Heere. En dat eerst dat de kerk is, maar dat alleen maar om de kerk heeft te bestaan, maar dat de kerk van u hebt te wezen, waar het is de bruid aan de kerk hebt, de volk, die de bruid te wezen, waarin gij deze arbeidsplaats ziet door God ten Heilige Geest, die het aan de mens hebt te besturen en te regeren en te onderhouden en te verblijden en te vertroosten in alle zielsgedriet. Ook wanneer wij het graf voor ogen hebben, zoals die oude moeder, welke ik dan ook met grote pijnen in deze week dan heb gezien. Dat het dichterbij hebt te komen, wat dat sterven sluipenderbij is, dat de dood zijn schreden zet naar ons huis en naar onze woning. En niet aan tot ons het te leggen, wanneer we de zwakheid van het leven hebben te gevoelen. En de afbraak hier in het leven gevaren te worden, zoals gij gezegd hebt, dat de mens stop is en tot stop zal wederkeren. En niet dan in de akker van deze koude grond wordt neergelegd om hier dan te verteren, tot op de jongste dag om op te staan uit de dood. En zo met lichaam en ziel aan deel te nemen aan die eeuwigheid, de tijdloze, oneindige eeuwigheid, waarin de mens dan zal staan op die plek waar hij dus dan begraven is, ja, op de jongste dag, en uit deze nare, kille omstandigheden van de dood zal worden opgewekt. En zullen gaan, ja, naar de eeuwige plaats van deze bestemming. En dan wordt het hier dan eigenlijk dan al beslist. Hier in de kerk wordt het al beslist. Onder het woord wordt het beslist. En in uw huis wordt het beslist. En daar waar gij met God ten Heilige Geest arbeid heeft, daar wordt het beslist. Wat er dan in die eeuwigheid zal wezen. En wat er dan zal gevonden worden. Wanneer wij de ogen dicht doen hier op de aarde en openslaan, zoals dat van die rijke man gezegd is, in de hel, of van Lazarus daar in de schoot van Abraham. Eeuwig wel of eeuwig ween, heren, en dan mag het wel tijd dat ik daar wel genoeg is gevonden te worden in een bepaald goed. Zoals wij dat bij eten en drinken, bij verstrekken van jaren en tijden hebben het mee te maken. En dat wij dan zien dat we 25 jaar in het huwelijk kunnen verbonden zijn, of meer bij anderen dan meer. Ja, dan zouden wij dan 60 jaar in het huwelijk verbonden worden, of nog meer. Dan is het toch een verbreekbare band. Maar als het gaat over die dingen die eeuwig zijn, ach, dan zou het uit de diepte van onze ellende geroepen kunnen worden. Och, o God, wil gij bij onze ziel toch genadig zijn. Dat er gedacht kan worden, jaar het jaar uw goede teerheid, dat gij de dag der zaligheid in het leven toch doet aanbreken. En wilt zij dat er in de vreugde die hier voor de tijd een sterven is, maar het is dat er in het sterven een vreugde te wezen, waarin we aan ons eigen sterven, en dat we God leven, dat hij in ons leven gekomen is, de enige prachtige God ons eeuwig leven, de zaligheid wiens kennis ons heeft te verheugen, boven alles wat hier in het leven is. Want wij willen niet ontkennen dat er nou uit de liefde banden dan vreugde te wezen wanneer wij onze kinderen ontmoeten. En wanneer we met ze samen aan de tafel hebben te zitten. En dat er een blijdschap is dat elkaar dus aangezicht hebben te zien. En dat er nog een band is van liefde die bij anderen verbroken is. Maar wat het is voor tijdelijk dan, heren. Het is voor tijdelijk, want wanneer wij de huwelijken gesloten zien en er komen samen en weet dan dat er in de kerk dan mensen zitten, dan zullen we dan later dan weer elkaar zien, maar dan is dat op de begrafenis. Maar, want dan weet het al, en wanneer we daar ontmoeten mogen, daarboven in de hemel, dat daar dan, ja, voor eeuwig daar in het gezelschap van die kerk, dan mocht wezen de lof en de eer uit u te brengen, o God. En dat gaat hier in beginsel gebeuren. En wilt u alsjeblieft dan, ja, hier in het midden van ons nog werken, en dat er dan van dat goede van God sprake mag zijn, en dat hier dat geestelijke leven gekend mag worden, om hier dan straks het eeuwig hemelsgoed in de onzichtbare dingen te mogen ontvangen, en welke hier dan zichtbaar gemaakt zijn door het geloof. Niet om dat te vervatten, maar anders hoeft daar het woordje hoe niet voor gezegd te worden, hoe groot dat het is. Maar als dat kleine, of dat iets wat we hier dan kennen, al zo groot te wezen, dan gaan we met verbazing dan denken, ja, hoe groot zal het dan wel niet wezen? En wanneer daar in het eeuwige geluk met de kerk van worden samengevoegd, om eeuwig dan bij God te wezen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gedenk dan zo ook aan onze kinderen, en zo ook de kleintjes, en ook in de omstandigheden wel genoemd, van leed, of van zorg, of van verdriet, of van angst, of van pijn, of van kommer, of van, als we dan zien dat de dood dan voor de deur ligt, of dat de rechter voor de deur heeft te staan. Gedenk dan des ontfermes, heren, naar de grootheid van uw barmhartigheid, en de instandhouding van de dienst des heren, en van het werk van God in het leven van ons, en van onze kinderen, en van het nageslacht in het arme vaderland, dat wegzingt. Gedenk ons ook, om Jezus wil. Amen. De lofzang van Maria. Het vierde en het zesde vers. Des Heeren arm in sterk, hij deed een krachtig werk die hoog zijn van gevoelen. Heeft hij verstrooid, verward met alles wat het hart en die trotsen mocht bedoelen. En het zesde vers, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld en hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft eerst in hun paangansleden weggezonden. En vier en zes van de lofzang van Maria.
Geliefde, we kunnen met veel vragen over de aarde gaan en ik kan aan denken wat je niet hebt te weten dat het zo hebt eruit te gaan. Hoe zal dat wezen? Hoe zal het wezen? Dat zal een wezenlijke vraag kunnen wezen. Hetgeen wat er in de toekomst is en dat wij gedacht hebben te nemen. Hetgeen wat zou kunnen zijn en waarvan je dan kan zeggen hoe zal het wezen als het zo was of dat het zo is. Nou ja, dan kun je eens maar dus dan denken, hoe zal het wezen, wanneer de mens dan niet gezondigd had? Hoe zou het wezen dat de mens niet gezondigd had? Nou, denk er eens over na. Dat zegt tegelijkertijd dat we gezondigd hebben. Hoe zou het wezen als wij dus dan geen zonde hebben? Kun je het voorstellen wat het zou zijn, dat de mens dus dan geen zonde deed? Hoe zou dat wezen? Nou ja. Dan hadden wij eigenlijk dan niet hoeven sterven, kun je dat denken. Want door de zonde, daar is de dood. Nou ja, dan had je dan in ontkennende zin, dan zou je kunnen zeggen, dan zou er dus dan geen ziekte wezen. Dan kun je niet denken dat er dus dan ziekte is, of dat er nood is, of dat er dood is, of dat er een diepe ellendigheid zou wezen. Als er dus dan geen zonde geweest was, dan was het een uitsluiting van alles wat de gevolgen der zonde teweeg gebracht heeft. En dan zou de mens dus dan van deze dingen niet hebben, die hij nu dus dan wel heeft. Bijvoorbeeld dat hij met smart onze kinderen paren, en net in het gebed ook al gezegd hebt dat de kinderen gepaard zijn, dat je dan in het ziekenhuis kan teren, dat het kind in de couveuse teert, dat je dan van de week naar het graf moet met het andere kind, dat het graf gedolven wordt, en dat je dan rouw en blijdschap als het ware zou moeten mengen, dat zou dus dan eigenlijk niet geweest zijn als de mens dus, hoe zal het dan wezen dat hij niet had gezondigd, dan was dat met uitsluiting van ziektes en van alle noden, welke wij hier in het leven talloos veel kunnen opnoemen, welke ons leed bezorgen, welke ons pijn hebben te doen, met smart eten wij ons brood, met zweetens aanschijn zijn we in de weer, wij hebben het koud, wij hebben het warm, wij hebben honger of wij hebben dorst, al die dingen meer, die zouden het dan niet wezen. Nou ja, dan kun je dus dan zeggen, hoe zal het dan wezen? Dan kun je zeggen, dat kun je bijna niet meer denken hoe het dan geweest is. Nou ja, dan kun je zeggen van, toen de mens dus dan, als hij niet gezonderd had, het zou dus dan wezen dat hij niet gezonderd had, dan had hij altijd gelukkig geweest. Dan had hij zijn God gekend, dan had hij zijn schepper gekend, dan had hij in de diepte gestaan, dan had hij blijdschap gekend, dan had hij geen ongeluk kunnen krijgen, geen ongeluk gehad. Dan heeft hij dan eigenlijk dan de blijdschap in God, zijn vreugde, zijn baken, dan heeft hij gewandeld bij God, dan is er een kennis van God in het leven, die niet ongedaan gemaakt zou zijn. Dus dan zou hij tot in eeuwigheid, hoe zou het dan wezen, dan had hij tot in eeuwigheid, dus dan, ja, daar de vreugde gekend in God en die blijdschap van hetgeen wat er in staat en rechtheid geweest is, dat was geweest als hij niet had gezonderd, dan had hij dus dan, hoe zou het wezen, de vraag dus beantwoord worden door te zeggen wat een gelukkigheid had het toch gegeven als wij dus dan niet hadden hoeven te zonderen en dan niet alleen met dan bepaalde nare dingen, maar ook als ik dan zeg, kijk wat een ellendigheid dat de mens over zich heen geroepen en wat heeft hij aan blijdschap verzaakt, wat heeft hij aan geluk, heeft hij zich eigen ontzegd, wat heeft hij zich in het verderf gestort, dat had hij toch niet moeten doen, dat had hij toch nooit moeten missen, dat had hij nooit moeten prijsgeven. Ja, hoe zal het wezen, als er dan, als daar weer verandering in kwam? Ja, hoe zal het wezen, wanneer de mens dan weer met God hersteld te worden? Want hoe zal het wezen, wanneer toch deze schuld en de zonde dus dan zal weggedaan worden, dat de mens dus daar weer gelukkig zou kunnen worden, en dat hij dus dan die vrede weer in zijn hart zou kunnen krijgen, en dat hij dus dan weer zijn schepper en zijn baker dan terug hebt te krijgen door de verlosser. Nou ja, daar heeft de schrift een uitspraak natuurlijk ook wel over om te denken dat het dus dan weer een oprichting van het beeld van God is. Dat hij dus dat niet weet, dat hij dat niet ziet, dat is niet toe te schrijven aan God, maar dat is dan toe te schrijven aan onze eigen schuld, kun je wel denken. Dat de mens dus doordat hij gezondigd heeft, dit kwijtgeraakt is, en ook eigenlijk niet meer weet wat het is, maar als het dan is dat je het hebt te missen, dat je kan zeggen hoe zal het wezen. Nou, dan kun je een paar dingen doen.
En dan kun je dus naar de kerk gaan, dan kun je je Bijbeltje openen, dan kun je dus naar de predikaties volgen en dan kun je dat lezen in de Bijbel. Hoe het zal wezen, wat het is, als je dan weer met God hersteld het orde. En als je dan de bekeerde mensen zal vragen, als je nou echt Gods kinderen zal vragen, dan zullen ze u iets van vertellen, hoe dat is dat het zal wezen. En bijvoorbeeld, ik heb het net in mijn psalm gelezen, u hebt het ook gezongen. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degene die hebt vrezen. En dan zit het wel eigenlijk dan in de toekomst. Maar hoe zal het dan wezen wanneer ik dan ga sterven. Of wanneer toch die eeuwigheid dan komt. Of wanneer Jezus Christus op de wolken des hemels heeft te verschijnen. Hoe zal dat toch wezen? Nou ja, dan hoef je... ik zeg, nou, daar verdiep ik mij eigenlijk niet in. Daar ben ik niet mee bezig. Daar ben ik eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Ik ben het leven van hier en nu. Dat ik dat eigenlijk dat maar zo gelukkig mogelijk zou kunnen uitwerken. En deelnemen. En dat ik mijn best doe te sparen om toch te maken wat er van te maken is. En zolang als ik dan nog in het leven ben. En dat ik me eigenlijk dat toch maar niet erover bekommer dan. Hoe het dan zal wezen. In die eeuwigheid of wat er dan hebt te gebeuren wanneer de eeuwigheid komt. Nou ja, dan is dat het toekomende. Je kunt ook zeggen het hier en nu is dan belangrijk. Hoe zal het nou wezen dat het mens bekeerd wordt? Hoe zal het nou wezen dat een mens beter omgeboren wordt? Dat je dan kan zeggen dat de Heer de winter te gebruiken om het mysterie dus dan niet uit te leggen bij verstand en bij wetenschap en bij studie. Maar hetgeen wat hij van de hemel heeft geopenbaard en dat het door God de Heilige Geest is. Hoe zal dat dan wezen? Nou ja, je hebt het eigenlijk dan nooit geweten hoe het zal wezen. En je hebt het eigenlijk dan ook nooit gezocht. En als je dan kijkt dat je dan bij dat wezen zou, dat God er zijn werk in gehad hebt, dan kun je denken dat het een Gods werk is. En dat Gods werk, dat er goed werken te zijn. Want onze werken zijn boos, onze werken zijn kwaad, onze werken zijn zondig. En dat bracht de ongelukkigheid met zich mee. Maar als het dan God dus dan en zijn werk dus dan begint, dan brengt dat geluk. Met zich mee. En dan nog weer, want ja goed, er zijn er meer, uw moeder ligt daar voor de poorten van de dood. En dan zei je, ja, hoe zal het wezen als ik dan dat pad moet begaan? En dat je dan zegt van nou ja, het land van de duisternis in moet treden. En wat er aan de andere kant van de zijde van die berg dan is. Als je dan kijkt, je bent op de begraafplaats geweest, dan kun je natuurlijk zien wat je voor ogen hebt. Maar je kunt ook verder denken. Als de mens dus dan de geest gegeven heeft, waar is die dan? Hoe zal dat dan wezen als ik daar dus dan straks dus de laatste adem uitblaas? En dan die eeuwigheid gaat aandoen. Dus dat is echt de realiteit, zou ik het daar zeggen. Een beetje modern uitgedrukt, hè. Maar als ik dan denk dan... Ja, we zullen toch wezen dat ik daar aan mag komen in de eeuwige rukzaligheid. Ja, het zal toch wezen en dat ik dan in het eeuwige zalige oord mag zijn. En waar ik dan met die kerk van God daar voor altijd mag verkeren. En eeuwig dan zingen van Gods goede tierenheid. Dan zou het dus maar dus dan kunnen denken, zien we elkaar dan weer. Wat zou het toch zijn dat we daar elkaar weer mochten zien in die eeuwige gelukzaligheid. Om daar met al de schade van Gods kinderen en de God groot te maken tot in eeuwigheid. Hoe zal het toch wezen? Ik kan denken dat de kleine kinderen sparen denken, die juffrouw gaat trouwen, of een broertje of een zus gaat trouwen, en dat je maanden daar van tevoren de gedachte hebt, en dat je dan als kind dan denkt, hoe zal het wezen? En dan ga je als het ware vergelijken de anderen, de plaatjes die in het boek staan, hè, van trouwerijen, en van de boeken waar het vermeld wordt, dat er in verschillende culturen, verschillende zaken zijn, maar over éénzelfde blijdschap, als het ware, van het huwelijk de gedachte kennen. En wie zal er allemaal op die bruiloft zijn? En mag ik er dan ook komen? En hoe ga ik dan toch gekleed? En met wie zal ik dan gaan? En met wie zal ik toch lopen? Hoe zal het toch allemaal wezen? Nou ja, zo is dat dan eigenlijk dan ook zo bij de kerk Gods. Dat is boven, binnen staat er net in Psalm 31, boven beten, boven bidden, boven denken uit, hè, van hoe zal dat toch wezen? Dus als je het nou dan zou kunnen schatten, en als je dat nou zou kunnen hebben, dan neemt dat eigenlijk al wat weg. Maar het blijft eigenlijk de vraag, hoe zal dat nog wezen? Want dat hebben we hier dus dan op de aarde dan niet, maar dat zal dan straks dan boven zijn. En zo kunnen we dat ook in de negatieve zien, hè, dat je dus dan, wat zou toch erg wezen als ik dat moet missen, als ik straks dan in de hel ben in plaats van in de hemel, wat zou dat toch wezen als ik toch onbekeerd moet sterven, hoe zou dat wezen? Nou, ik hoop dat je daar maar nooit de ervaring in krijgt, maar dat je dat wel mag weten ten opzichte van het hemelszalig leven. He, want het kan zijn dat je als je daar in die oorlog kijkt en je zegt, wat doet die mensen daar doen staan? Hoe zal dat nou wezen? Nou ja, dan zie je wel het tijd aan de hel al op de aarde te zijn. En wanneer ik daar op die slagvelden dan ga en ik zie de mensen kreunen en zwemmen in de bloed. Maar dat red ik het wezen. Och, dat je dat kan denken, wat is de vrede toch wat waard? En wat is die liefde toch wat waard? En wat is die saamhorigheid toch veel waard? Wat is het toch groot dat het toch is zoals het is? Maar je moet wel denken dat het dan toch ook niet goed is. En die zonde moet weggenomen worden. Dat is toch dat je met God verzoend moet worden door Jezus Christus die geboren wordt. Hier tenminste in dit gedeelte geboren is. En eigenlijk was het al voor Jesaja in de profetie, was het al. En dan zegt hij dan, het kind is al geboren. En zo is ons al gegeven. En toen moest het al geboren. En zo was het al eigenlijk al lang bij de heilige in het hart. Voordat Jezus Christus geboren werd. Was hij er al geboren? Want hij is de eeuwige God, maar hij kwam dus dan in het vlees. Hoe zal dat wezen? Dat vraagt aan onze aandacht het 34e vers. Het 34e vers van het gelezen hoofdstuk Lucas 1. Waar Maria tot de engel zeide en Maria zeide tot de engel... Hoe zal dat wezen? Dewijl of omdat ik geen man beken. De eerste gedachte is dan de onderworpenheid van de gelovigen, lezen wij de tekstwoorden, de onderworpenheid. De onderworpenheid aan de boodschap die de engel gebracht heeft van de geboren koning, Gods zoon. Hoe zal het wezen? Het is een vraag dus dan van onderworpenheid. Hoe zal dat wezen? En in de tweede plaats is de vraag dus dan van de gelovigen. Als het is dus dan onderworpen, dan is het ook de vraag hoe dit zal geschieden. Zij wil daarover geïnformeerd worden. Het is een vraag naar nader bekendmaking van de wijze. Waarop dat deze maagdelijke geboorte plaatsvindt. Dat maagdelijke, dat ziet dan op dat zij geen man heeft te bekennen. Zij is maagd, zij heeft nog nooit een man bekend. Hoe zal dat wezen? En dan zien wij dan de eenvoud die er bij de gelovigen is. Geen redeneren, geen dogmatische verhaaltelling, niet een gesprek over met een discussie. Maar je kunt zo de eenvoudige aanvaarding zien in het geloof. Van het feit dat dan deze koning uit haar buik geboren zal worden, zonder dat er een man aan te pas komt en bekend haar heeft bekend, lieven. Er zijn heel veel dingen die we in het leven niet hebben te weten. Dan kun je zeggen, nou natuurlijk, dan zijn daar ook wel een opzomming van dingen die je zegt, die kun je niet weten. En ik neem alleen even Salomo daarin ter hand. Want dan zegt je smaarders dan in hetgeen wat u niet hebt te weten, dan zegt hij dus dan wie weet, smaarders, de weg van een skip. in het hart der zee. En in je gedachten, dan kun je dan denken dat de schepen hebben uitgevaren. En welke dan op de zee hebben te zijn. En misschien zijn er ook wel die dan kerk hebben te houden. En welke dan in zulke omstandigheden nu dan een preek hebben te lezen. Terwijl dat schip dan midden in de oceaan hebt te liggen. En maar dan is het dus dan dat we niet weten waar dat schip hebt te wezen. Wat zijn koers hebt te wezen. Wat zijn bestemming hebt te zijn. En dan kun je dan zeggen, kijk, wij weten dat niet. Hoe zal dat dan wezen? En wij weten het dan niet. En we kunnen dan van Salomo als het waar dus dan zeggen dat het is als een konijn welke in de rotssteen hebt te wezen. Nou, je kunt dan denken dat er dus dan in de oasis of ook dan op de andere plaats, dus in de woestijn, dus dan de rotssteen hebt te wezen, dat deze een schuilplaats vindt in de rotsen waar dit zwakke konijn zich daar bij het gevaar als het waar van alles wat er in de omgeving is zich heeft te verbergen. Wie weet eigenlijk dan de weg van een konijn dan die daar dus dan in de rotssteen is. Of een ander beeld waarin hij zegt van een adder welke onder de steen zich heeft te bevinden. En welke hier dus dan voor ons oog ontsnapt als het ware dus dan op verschillende plaatsen zou kunnen wezen. En dan zei ik, kijk, je weet niet als het ware de weg van een slang onder een steen of ook in die rotsen of op dat gebied waar hij dan zijn domein heeft. Dan kunnen we dat niet weten geleden. Maar als wij hier dan Maria heeft te weten, welke is een ondertrouwde vrouw, die nog een maagd te wezen, daar zegt Salomo ook iets van. Hij zegt, wie weet de weg van een man bij een maagd, zegt hij dan. Dus dan kun je dan denken dat er dus dan in het samenvoegen van een man en van een vrouw een weg hebt te wezen, welke dan hier dan niet hebt gekend te worden, of we moeten daar enige bevinding van krijgen. Dus dan kun je zeggen, de weg van een man bij een maagd, dan kun je dan denken dat er in de geboorte een weg wordt gevonden, waarin wij geen verklaring kunnen hebben, en het eigenlijk niet hebben te weten hoe wonderlijk dat deze geboorte is. Nou ja, wanneer jij in onze gemeente dan, ja, ook zoveel kinderen weer geboren hebben te worden, wanneer het is dat er dus dan, ja, ook weer mensen zijn, welke dus dan op die rand te sparen van de bevalling hebben te verkeren, dat ze aanschouwelijke sparen dus dan, wat er in de geboorte van kinderen is, en we zeggen, dat is wonderlijk. Dan zie ik de kleine baby, of ook je kleine kinderen in de arm hebt, en je zit hier dan in de geslachten, de spaar, dus dan met je kindertjes in de bank, en je gaat erover prakkezeren, dan denk je, ja, wie kan dat nou eigenlijk verklaren? Eerst waren ze er niet, en nu zijn ze wel. En als dat dan, ja, je verwachting hebt te wezen, en je voelt hier dan van binnen het leven als moeder, dan is dat een onverklaarbaar gevoel, en zeker ook wel voor de mannen als het ware, en dat je dan kan denken, ik ben in verwachting, en daar binnen wordt als het ware dus daar iets gevaar, van het leven dat binnen in je gevrochten te wezen, nou, dan kun je niet denken als het ware, ja, hoe het zal wezen, en dat je dan niet kan denken hoe is het ontstaan, en wat hier dus dan in die schepping van God die dan in te vinden is, hoe wonderlijk schijnt u dat? Nou, ik zie die blijde kinderen, die aan de hand van de moeder staan, en die dus dan eigenlijk dan ook wel heel blij zijn dat er dus een geboorte van een kind heeft plaats te vinden, en dat het is dat er voorbereiding getroffen heeft te worden, dat de wieg wordt opgetuigd en dat het kamertje gereed wordt gemaakt, en dat de verf en de behang op dat huisje te komen, waarin dus dan de blijdschap is af te stralen, en komt de mens op de wereld. Maar hoe je dat zou moeten verklaren, dat schijnt u zeer wonderlijk. Ik weet nog wel van een dokter die aan het bed van mevrouw stond en die zei toen, hij deed nergens aan, maar als ik dan dat geboren zijn van het kind elke keer weer, de dokter deed dat nog, dan zegt hij, zie ik er het wonder weer in. Nergens aan doen. Geen Bijbel, geen kerk en geen geloof. En toch dwingt het dan af, en dat is het dan, en dat die wonderlijke geboorte van een kind er is. Waar nooit begrepen kan worden, en wat niet kan verstaan worden, op wat voor wijze, wat je ook aan het studeren hebt, en hoe je dat allemaal zou kunnen omschrijven, definiëren, het is allemaal, ja, te groot om het te bevatten. En David, die geeft er ons woord voor, Want wanneer de kinderen waren, dus dan melden dat ze geboren zijn. De boodschap die gaat de gemeente uit, er is een kind geboren. Dat is niet wel vaak op Psalm 139 wordt aangehaald. Dan staat er dus dan dat David dus dan spreekt over een ongevormde klomp. En dan spreekt hij dan van het verduurzel waaruit hij geveef is geworden. Dan spreekt hij van de duisternis waarin het gelegd is. En dan ziet wel dat hetgeen wat er dus dan niet zou kunnen getekend worden in het figuur van een kind in wording is. En dat je dat zou kunnen denken dat het is dat zoals wij het zien, maar dat we het niet kunnen denken zoals het is ontstaan. Nou ja, dat ontstaan, dat ziet dan op de bevruchting, dat ziet dan dus dat de man, dus de vrouw heeft te bekennen, maar als het dan is dus dat deze twee dan samengevoegd het worden, dan is dat niet vanzelfsprekend, dat hebben we voor een keer gezien, dat bij die onvruchtbare Elisabeth die op de jaren gekomen is, dat er nog een kind zou kunnen geboren worden, omdat het volgens de natuur gestorven is, maar dat is dan... Of de baarmoeder is het ware dood is om een kind te baren. Maar dat dan hier dan deze jonge vrouw en deze maagd is het ware dus dan in aanmerking komt voor deze geboorte. Hoe zal dat dan wezen? Want als ik dan, die geboorte van een mens niet zou kunnen verklaren. Welke hier dus dan als een schepping Gods is die het. De klomp hier vormt als deeg. En welke hier het aardse spuit, dus dan dat stof vormt tot een mens. En welke hier het binnenste dan dat hart het te formeren. En hier dus dan niet uit je ouder dit kind heeft gegeven. En welke hier dus dan dit gevijste man heeft gebruikt om hier een kind te verwekken. Dat God het dan is die dat gedaan heeft zo onbegrijpelijk groot. Maar ja, als ik nou naar die boodschap van die engel heb te kijken, welke hier dus, daar word ik er nog stiller van, en ik er nog veel stiller van te worden, want als ik waaruit zeg, de geboorte van een kind maakt mij stil, de geboorte van het kind, natuurlijk, iedereen is aan het werk, en iedereen, de vrouw is aan het werk om dat kind te baren, en ze kent de zwart, en de dokter die staat erbij, of de verpleger, of de zuster, en die staat erbij, en alles wordt gedaan, maar je kunt dan denken, wie heeft die mens gemaakt? En wie heeft toch daar en die mens toch verzorgd dat er toch uit de één en twee mensen een heel geslacht geboren te worden? En wie heeft dan dat gemaakt dat hier de volk de wereld zou vervolgd worden en met allerlei rassen en mensen en geel of bruin of zwart of geel en wat hier dus dan aan natie, culturen en niet over heel de wereld bevolking hebt wezen. En wie is toch die grote schepper van al deze dingen en welke op de aarde en hoe heeft hij dat toch gedaan en wie heeft het kunnen bedenken en wie heeft het dat als het ware dat tot stand kunnen brengen. Zoals God het gedaan heeft. Maar nou ben ik nog veel stiller als ik dan aan de geboorte van het kind denk. Wanneer ik deze passages spaar, dus dan nauwlettend het te volgen, dat er dus dan een engel uit de hemel komt, en wanneer je de boodschap brengt dat zij zonder een man te bekennen, dan een kind hebt te krijgen. En dat u dat wel een kind verteld hebt te worden, wat niet anders is dan de andere kinderen, behalve dan dus dat het kind is, dus over God. Want hij is ons alle gelijk geworden en hij heeft dus dan dezelfde weg gegaan, alleen dus dan uit die bevruchting dan zonder vrouw, zonder wel de gebruik te maken van een vrouw, maar niet gebruik te maken van een man, al dat dus dan de zonde niet overgeërfd zou worden en dat dus dan die dingen dus dan niet heeft te gebeuren zoals bij ons gebeurd zijn, om je dus dan die baarmoeder dus dan af te zonderen, dus dan van het kwaad, wat er in de mens dus met de zonde gevolgd heeft worden, een Christus wezen zal. Dat maakt hij ons nog stiller. Het feit dat het de maagd is, het feit dat er geen man bij komt, het feit te staan dat die buik dus geleed wordt voor hen die de allerhoogste God en heerlijkheid is. En dat is toch om stil over te worden. En als zij, die vrouw, dus dan kan zeggen, dan moet het toch zo dwaas niet lijken, dat te zeggen van, hoe zal dat toch wezen, hoe kan dat nou toch, want wanneer van al die andere dingen dus al zegt, hoe kan dat nou toch, hoe zal het nou toch wezen? En je zit als jong meisje in de kerk. En je kijkt naar je vader en je moeder. En je hebt verkering. En je wilt ook graag moeder worden. En dan kom ik natuurlijk ook weer het pijnpunt dus dan tegen van dat het niet overal dus dan is dat je moeder wordt. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je moeder wordt. Maar het is dan eigenlijk dus dan te verstaan dat het moeder zijn bij het meisje hoort. En dat meisje, dat met 2, 3 jaar is en al met de pop in de hand zit. En moet het na te doen. Echte meisje, niet non-bière, echte meisje. En echte meisje, dus het meisje, de aankomende moeder, welke dan in een rol, die God haar gegeven heeft, een thuis hebt, en het thuis verleent aan kinderen en aan mannen, welke hier dus dan zo'n grote plaats in het gezin hebt, de moeder in het gezin. En dat, als je dan, ja, met 14, 15 jaar, zegt, en 16 jaar, en je gaat, je verlangt te trouwen, je krijgt een vriend, en je weet niet wat het moeten zijn is, dat je dat kan zeggen, hoe zal dat wezen, dat is toch uiterst dan best te begrijpen, en dat het ook in jouw leven als meisje, en dan kan leven, hoe zal dat toch wezen? Nou ja, tegenwoordig, daar ligt alles op straat, maar, en er wordt er heel raar over gesproken. En vroeger, toen had je het daar niet zo over. En dan hield je dat eigenlijk een beetje verborgen. Dan is dat verlangen als het ware dus aangescherpt. Je zag het niet op het internet. Het werd niet platvloes uitgelegd. Het werd niet tot een grappel gemaakt. Maar het is daar dan eigenlijk nog toch zo. Zo het wond erin te beleven. Het mysterieuze als het ware. De verborgenheid dan van het kind krijgen, en van de geboorte van een kind, waar je naartoe komt te leven, en dan kan het dan zijn, en dat je het ware, ja, gedachten vormt, maar het is nog heel anders dan dat je dat kind krijgt, en je kunt ook niet denken, dat je dat kind neemt, en als je dat kind gekregen hebt, dat het ook altijd nog niet mee hebt te vallen, omdat het met smart te staan geboren wordt. Dus dan kun je er heel veel over lezen. En dan denk je dan, nou weet ik het wel. En dan zou het eigenlijk best wel mee moeten vallen. Want het wordt eigenlijk dan nog echt niet zo prettig beschreven. Met die smarten waarin het kind geboren te worden. Maar dan is het nog niet de beleving ervan dat je dat kind krijgt. En dan is dat nog en nog. En nog als het gaat over de pijn en tegenvallen. Maar dan is het eigenlijk zo, zoals God gezegd heeft. Met smart zult gij die kinderen paren. Maar het valt bij God mee als je er dus dan uithaalt, doorhaalt. En dat je met het kind dus daar in de armen leeft. Dan ben je de koning te rijk. Het kind. Ja, hoe zou het wezen? Hoe kan dat nou? Die bevruchting. Nou, je kunt toch over overslaan, hè? Je kunt ook zeggen van, nou, ik praat er niet over, ik preek er niet over, laat het maar, hè? Ik ben ook geen dokter, ik ben een man, hè? Ik weet het eigenlijk dan niet zo, en ik zou dan kunnen zeggen, nou, ik kijk en hoe zal het wezen? Nou, daar kan ik ook in de doelstelling kijken. Waarom ben ik op de aarde? Waar leef ik voor? Wat houdt dat in? En wat heeft het leven voor zin? En denk eens na. En dat als God niet is, hoe leeg dat het dan zal wezen wanneer ik op de aarde ben, dat ik als een kleine morgenvolk hier op de aarde gezien heb worden en daarna weer verdwijnt. Zoals dat de geslachten en de mensenkinderen verdwijnen. Ja, we eerder op het graf geweest met een tweeling eentje begraven. Nou, wie denkt er dan nog aan? En wie neemt er nog notitie van? En waar dus dan die kleine misdracht of die pasgeboren kindertje begraven hebben te worden? Wie neemt er nog notitie van? Nou, God natuurlijk. Maar voor de ander is die al vergeten. Maar ja, dan is het eigenlijk best wel erg dat je dan over een graf moet spreken. Maar als ik dan denk dat het geboren zijn niet dan op de aarde weer een graf met zich heeft, dan is deze belangrijke, deze geboorte van Christus wel ontzaggelijk belangrijk. En dan is de komst van hem, Jezus Christus, dus dan in het vlees toch wel ontzaggelijk belangrijk. En als het dan in het onverklaarbare van deze geboorte te komen en met de vraag hoe het zal wezen, dan geeft de Heer dus dan duidelijk een uitsluitsel dus dan van hetgeen waarop dat het is. Om te redden, om verloren mensenkinderen te redden, om die mens die van God afgevallen is, weer tot God terug te brengen. Om hier dus dan dat getal der uitverkoren, hier dus door middel van deze zoon, ons weer met God te verzoenen. En hier dus dan die zonde, die prikkelde zonde, weg te nemen. Zoals wij in het begin gezegd hebben, hoe zou het wezen als we niet gezondigd hebben? En hoe zou het zijn als wij niet gezondigd zijn? Oh, wat was hij toch gelukkig. En wat is het toch erg dat hij gezondheid heeft, dat rein staat, hel en dood en straf mij aan. Maar als ik naar het geboren kind te kijken, dan heb ik ook niet zozeer te zeggen van hoe het zal wezen ten opzichte van die geboorte, maar dan heb ik die Christus nodig. En dan heb ik deze geboren Godzoon en in mijn leven toch te kennen. En wil ik ooit gelukkig zijn voor die toekomst die er is. En dat dit kind bepaalt uw toekomst. Je zou het niet denken, maar het is wel waar. Deze zoon, dit kind, dat bepaalt uw toekomst. Jij kunt zeggen dat normaal dus dan u bepaalt het toekomst van uw kind. Wanneer u het opvoedt in de vrees des Heren. En wanneer het is dat gij het rijp maakt voor dit samenstel. En dat gij het kind opleiding geeft voor het latere. En dat gij ten opzichte van het kind is kwaad. Dus dan de vader bent die overal voor zorgt. En die het kind is kwaad de weg wijst. En op weg helpt door het leven heen. Dan bepaalt u het ware meten. Dat de toekomst van het kind dus zo goed mogelijk gemaakt hebt te worden. Maar dit kind bepaalt uw toekomst. Als dat kind gemist is te worden, dan is dat voor altijd en voor eeuwig fout. Als dit kind uw zaligmaker niet zal zijn, dan is er niemand die u zaligmaker kan. En dan is er niemand die u ooit gelukkig kan maken. Al de dingen die u bij elkaar hebt te brengen om te denken, ik wil het geluk weer terug. Het zal nooit gaan. Maar dit kind wel. Hij brengt ons terug. Nou, dat is eigenlijk de feitelijke vaststelling van. En als het dan over de onderwerping gaat, welke hier bij de vrouw is, dan moeten we wel eventjes dichterbij proberen te kijken. En als ik dan gaat de tweede gedachte, de vraag van de gelovigen, hoe zal het dan wezen? Dat jij dan ziet dat deze dus dan ontdaan is van het eerdere wat wij vorige keer gepreekt hebben. Zoals dat dus bij Zacharias was. Maar mijn zijvraag dus dan eigenlijk was, ja, ten opzichte van dat geboren voor de Johannes de Doper, en dat er dus dan ontkenning waren, dus dan een twijfelachtige zaak was voor hem, en dat het kind zou geboren worden. Hoe kan dat nou? Want de baarmoeder is, die is gesloten van mevrouw Elisabeth, en ik ben oud en vandaag dus dan niet meer in staat is klaar, dus dan, om hier dus dan dat kind te verwekken, waarvan u hebt te spreken, dus dan komt dus daar in aanmerking. zijn een twijfelachtige zaak van hoe zal het wezen. Hoe kan dat nou, dat het vorige keer gezegd, dat is toch niet mogelijk, dat is toch een mens, oud mens van zoveel jaren, dat hij nog een gezin krijgt. En denk dan dat ik dat nog zou willen ook, want ik ben 70, 80 jaar en ik krijg dan een kind en dat ik nooit zou opvoeden, want binnen een enkel jaar dan leg ik in het graf en dan is die kind al vaderloos. Dus dan... Luister, dat is de beste tijd ook nog niet om oud te zijn, om dan nog kinderen te krijgen. Hoe moet het dan met dat kind? Hoe zal het wezen? Nou ja, ga er maar aan staan wat er daarover gezegd zou kunnen worden. Maar als dat hier dus dat is, zo is het bij haar niets. En deze vrouw aanvaardt met onderwerping van haar hele hart. En dat zij de draagmoeder van het kind wordt. Zonder de bekentenis van een man die ze ook nog nooit bekend had. Dus het is gelijk voor jullie jongens en meisjes dan. De les die je krijgt dat je je eigen kuis weet te bewaren. Dat er in de God vrezen dat je niet op het huwelijk vooruit loopt. En dat je je past het waar dus dan om met elkaar te leven in de gemeenschap te komen. Wat hier dus dan bij man en vrouw wordt toegekend. En gezegend wordt daarbij. Laat ik het ook maar zeggen. Dat de zegen mee krijgt. Omdat je in de weg Gods wandelt. Dus het onkuisen. Het kan niet zijn. Dus dan zijn goedheid wat blijken in het leven van mensen. Welke dus dan op een huwelijk vooruit te lopen. Maar je kunt wel denken dus dat de zegen van God niet krijgt. En dat daar ook de gevolgen van kunnen wezen. Dat je zegt dat die jarentang hebt te schreien, zeggen we wel. Jarentang hebt te schreien over wat je gedaan hebt. Voor 5 seconden of voor 10 minuten vreugde. In dingen die je had moeten nalaten. Dat is de vreugde van het huwelijk. En niet voor het huwelijk uit. Stop ermee. Houd je rein. Houd je kuis. Houd het voor het huwelijk. Treed in de pech. Welke God je hebt aangegeven. Doet niet goddeloos. Gaat niet te werk. Met je zinnen. En met je vlees. En met je begeerte. Maar gaat te werk met je Bijbel. En kijk naar de Godsvrucht. En de zegen van God, kinderzegen krijgt van God. Nou ja, deze vrouw aanvaardt het. En misschien gaan ze wel over praten. Niemand zou er ooit meer over praten wat er nu in Nederland gebeurt. Omdat die schandelijkheid ten top reist. Zo'n vuil boeltje dat het geworden is. Zo onrein dat het is.
Ja. Nou ja, ik schiet er meer voorbeelden in van me. Laat dat nou maar liggen. Maar als ik dan denk dat zij haar buik leent voor de zaligmaker.
Dat zij niet alleen de boodschap aanvaardt, maar dat zij ook het kind aanvaardt. En dat zij onderworpen is, maar alles wat het met zich meebrengt, ook de naam van schandelijkheid. Maar ook dat zal wezen, dat ze aanvaardt, dat zij haar maagdom prijs geeft voor hem, welke maagden maakt. De maagden van het Rijk God, van de vrouw, de bruid die Christus bekoren heeft, welke zich niet verontreinigt met de duivelendienst en werelddienst. De maagd wordt maagd. Een maagd voor hem, een maagd voor Christus, een maagd, een reine maagd, voor de Vader gesteld, welke hier door de geboorte van Jezus Christus geheiligd te worden, om eeuwig zijn bruid te zijn.
Jezus Christus omvat de vrouw, en de vrouw omvat haar, hem.
En neemt haar in de buik, en ontvangt hem in Nou ja, in de buik, want in de ziel had ze dat al. Het vleeselijke onverstand in godsdienst kan dat niet bekijken, omdat hij die pech niet weet. Maar die Christus, die leefde al in haar hart. Deze vrouw was al rechtvaardig. En deze vrouw was al een kind van God. En met al degenen die de vertroosting van Israël hebben verwacht. Het hele Oude Testament. En was in de geloven. En net zoals deze vrouw. En dan die Christus al wist dat hij kwam. En die Christus al geloofde. En deze Christus al in het hart droeg. En deze Christus al lief had. En Christus al had omhelst door het geloof. En nu zullen ze dus dan dat kindparenpaar van de belofte dus dan was. En dat Jezus Christus in het vlees zou komen. Dus het geloof was al voor. En dan kun je dus zeggen, de onderworpenheid was het toen zij daar als de verkoren bruid, als maagd verkoren is. En ze had altijd de kamer van haar buik al in orde gemaakt om Jezus Christus te ontvangen. Je hebt er net op gelet dat moeder dus dan... Moeder was alles daar kamertje aan het klaarmaken. De schilder kwam bij pa, die deed de laatste hand eraan. En nou even wachten en dan wordt het kind geboren. Nou, zo is dan bij de maagd het hart al gereed gemaakt. En is de liefde al, is het geloof er al. En dan leed ze ook de buik, dan leed ze ook de baarmoeder. En die leed ze aan hem, en die baarmoeder geschapen heeft. En die vrouw gemaakt heeft. Gelovig. Gelovig heeft ze dat gedaan. En dan verschilt het eigenlijk dan met Zacharias. Die trok het allemaal in twijfel. En daar kwam dus dan het ongeloof. Dus dat is het verfoeilijke ongeloof. En dat was er niet bij haar. Zij heeft hem ontvangen. En dan zegt ze, hoe? Nou, of tenminste eerst de boodschap. Hoe zal het wezen? Dat betekent niet in ontkenning. Dat kan toch niet. Ik ben maagd en ik heb geen vrouw bekend. Maar die zegt eigenlijk dan, het is zo, het zal geschieden. Maar op wat voor manier gebeurt het dan? Hoe kan dat dan toch gebeuren? Wat u gezegd hebt, omdat ik dan een maagd ben en geen vrouw bekend heeft. Of een man bekend heeft. Even kijken. Ze ligt hier op het één lijn met vader Abraham. Ze ligt op één lijn met vader Abraham. De vader van alle gelovigen. En ze ligt niet op één lijn, tenminste in dit geval niet, met Sarah. Sarah die lachte. En de engel, die merkte, en toen loog ze ook nog, ik heb niet gelachen. En dus, Maria, die wandelde in de voetsporen van Abraham. Abraham, de vader, alle gelovigen. En dat geloof, dat ons rechtvaardigt. Dat levende geloof. Waarin dus dan de ganse kerk begrepen, en net als vader Abraham, voordat Christus daar was, en dat hij dan van verre gezien heeft, en geloofd heeft, en zalig geworden is. Zalig moet men noemen, en die een maker noemen, als een Heer en God. En dat God haar gedachte geweest is, uit genade gedachte geweest is, en dat hij boven alle andere vrouwen haar verwaardigd heeft om haar schoot in te nemen en die schoot te vullen en haar hart te vullen en haar ziel te vullen en zodat zij zingt van hem en welke... Ja, je kunt bijna niet geloven. Hoe kan dat nou wezen? In de buik gaat omdragen. In haar binnenste gevuld wordt, onder haar hart leeft, in haar schoot zich ontplooit en geboren wordt op een wonderlijke wijze, en welke hier dus dan net als dat van ons geldt, maar nog een beetje meer, want deze is die geen zonde gekend en gedaan heeft. In de maagdelijke geboorte. De Christus, mijn Christus, mijn zaligmaker, nu mag ik daar in mijn feest, mijn en mijn vrolijkheid en mijn zaligmaker noemen, die het al was, is het, en die gevoorzegd is te komen, is al, en die nu is, en neemt hij het geloof al aan, en de geest moest nog komen om te werken, maar het leefde er al. Ja. Yeah. Op één lijn met Abraham. En in verschil met Sarah. De twijfelende Sarah. Dus zie nou de aard en de natuur van het geloof. Zo puur, zo eenvoudig, zo echt, zo recht, zo oprecht. Zoals God het door de Heilige Geest gewerkt heeft. Ja, op één lijn met Elisabeth. En niet met Jozef. Jozef had zijn bedenkingen. Jozef, die had dus dan de ondertrouwde man. Ja, die denken, dit is niet goed, dat kan niet. Mijn vrouw, nee. Hij wil niet openbaar te schande maken, dat niet, daar houdt hij te veel voor ze. Hè. De mensen die er niet van houden, die gaan dat allemaal trompetten, weet je wel. Die zijn gewoon blij dat er een negatieve boodschap gebracht kan worden. Hebben weer wat te praten, zeg maar. Hè. Oh, het is net of als iemand dan struikelt of iemand dan dus dan gevallen is. Nou, dan ben je bijna blij dat het zo is. Nou, daar hoort Gods volk dan niet bij. Die vinden dat erg. Jozef was een kind van God, die heeft daar verdriet van. Maar ja, je kunt het ook maar niet goed praten. Dus hoe kan ik nou zonder al te veel schade, mijn vrouw al te veel schade berokkenen. Nou, laat ik haar maar in het heimelijke verlaten. Dus Jozef had daar zijn bedenkingen. Ze stak boven Jozef uit. Ze stak boven Zacharias, was toch ook een kind van God, dan stak ze boven Zacharias uit. Zij lag op één lijn met Elisabeth. Die vrouwen die het aanvaarden. Die ervoor vielen. Die niet beginnen te praten. Die alleen maar luisteren en gehoorzaamden. En zich in de weg stellen en bereid waren, zoals het was, Heer, zo is het goed in uw ogen is, doet u al zo, het geschieden zo. En als hij dus dan die vraag dan stelt van hoe zal dat wezen, wilt u mij daar wat even over informeren, wat gaat er dan nu gebeuren dan, hoe moet dat dan nou? Dus het was eigenlijk al aanvaard, maar hoe, wat gaat er nu gebeuren? Hoe zal het nou wezen? Heer, wilt u mij daar wat onderricht in geven? Wilt u mij daar iets zeggen? Wat gaat er, hoe moet dat toch? Hoe gaat het dan gebeuren? De vraag van een gelovige. We hebben het eigenlijk al wel meer keer gezien. Bijvoorbeeld, hoe worden mensen bekeerd? Hoe gaat dat? Wedergeboorte. Er zitten wel mensen mee, hoe wordt dat? En die zegt dit en die zegt dat, maar heren, hoe zegt u nou dat het gebeurt? Wilt u mij dat vertellen? Wilt u mij dat zeggen? En als dan dat gebeurt, heren, gaat het dan zo? Of is dit echt? Of is dit de voorbereiding? Of hoe kom ik dan tot het geloof in Christus? Hoe word ik dan eigenlijk een kind van God? Hoe zal dat dan wezen? U kan er eigenlijk dan ook zo mee zitten. Er zijn ook van die vragen. Nou, zo op die manier vraagt Maria. Hoe zal dat nou wezen dat deze bevruchting plaatsvindt? Want ik heb geen man. Ik ben er ook nog nooit mee in bed geweest. Ik heb mijn kuis en rein bewaard. En ik heb, ja,
Hij komt niet aan de pas. Nou, hoe zal dat dan wel? Hoe zal dat wezen? 139 vers 7. Gij hebt mij gans gesteld door grond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Op nagaaf aan uw wondere macht sla ik verrukt het oog naar boven, zal u mijn schepper altoos loven. 139 vers 7. Woorden dan over de eenvoud van de gelovigen. Als wij hier dan aansluiten, dus dan denken dat zij dus dan niet grijpt met hetgeen wat wij verstandig. Ze is realistisch, laat ik nou maar zo zeggen. Ze is, het geloof maakt dan niet dwaas. Dat het dus dan aan de waarheid van de feiten dus dan loochening geeft. Je hebt een man nodig om een kind te krijgen. Dat is realistisch. Dan kun je zeggen van dat is gewoon de natuurlijke weg. Zoals de Heer dus dan de samenvoeging van man en vrouw in de huwelijk hebben. En het heilige huwelijk hebben. Dus dan is het huwelijk heilig door de inzetting. Dat hij op die wijze dus dan intimiteit hebt te kennen. Waarin dus dan ook de kinderen dus dan geboren te worden uit de gemeenschap tussen man en tussen vrouw. Dat is realistisch genoeg. Dat is eenvoudig het geloof. Wij kunnen dus dan zeggen dat wij dus daarin extraordinaire dingen gaan bedenken. Maar dat wel is dat wij dus dan gewoon ons in die weg voegen. Het meisje krijgt een jongen en de jongen krijgt het meisje. En als ze in het huwelijk krijgen, dan krijgen als de heer de baarmoeder opent, dan krijgen zij meerdere wijze dus dan door de bekentenis van een man bij een vrouw kinderen. Nou ja, dan gaat het hieruit dan weg, hè. Dus dan waar je dan zegt, ja, nou gebeurt dat niet, want zij is dus maagd en dat het niet zijn dan zonder man. Dus dan zeg je, ja, hij zegt dus dan dat het zo gaat gebeuren. En eenvoud aanvaardt dat. Heel eenvoudig geloof ik. Niet redeneren,
Zo kan dat toch niet? Dat zal niet zijn. Dat moet dus daar zo, zoals ik dat altijd gewoon gedacht heb. En ik ga niet stiekempjes iets verzinnen. Denk maar aan bijwijven die Sarah zegt. Neem mij met de bijwijf maar, Sarah. Dat wordt als het ware uit mijn bijwijf. Daar wordt dus dat kind geboren. Toen werd er een Ismaël geboren. Zo ook niet. En we gaan ook niet naar de dokter. We denken ook niet aan kunstmatige inseminatie. Wij denken gewoon eenvoudig bijbels van... We vertrouwen op God. We vertrouwen op God. Ik steun op God. Ik steun op God. Ik aanvaard het. Hoe zal dat er wezen? Doet er eigenlijk niet toe. Maar ik vraag je dan wel. Hoe kan nou een maagd zwanger worden? Niet uit ongeloof. Nee, zij wordt zwanger als maagd. Maar hoe gaat dat nou gebeuren? En zij krijgt dus dan het antwoord. En die zegt, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. En het heilige wat uit u geboren wordt, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Zo eenvoudig aanvaardt ze dat. Maar begrijpen kun je het niet. Nou, maar het geloof, dat wil toch niet begrijpen. Maar die is ook niet zonder begrip. Want anders had ze niet gezegd van, maar ik beken geen man. Is realistisch genoeg. Je gaat toch geen rare dingen bedenken. Want die godsdienst is toch niet een vreemde, mystieke, dwaze, verborgen iets. Wat moet je daar nou van vinden? Wat moet je daar nou van vonden? Je hoort soms van die groepen die zich dan vormen. En die zijn zo hooggeestelijk. Nou, dat je er gewoon een afkeer van krijgt. Dan denk je, is dit wel normaal? Dit is toch niet gezonde geloofstaal? Dit is toch niet echt de echte bevinding? Nou, moet je gewoon daarvoor. Je niet prettig bij. Als je in zo'n gezelschap van zulke mensen verkeert, dan ben je blij dat je weer buiten staat. Ik weet nog wel dat ik op de universiteit dat altijd wel had in die geesteswereld. Dat ik dan weer de deur van de universiteit achter me liet. Was ik weer, ik ben weer onder gewone mensen, laat ik maar zo maar zeggen. Nou ja, zo gewoon is nou dat geloof. Het is niet transcendent van met oude beschouwingen en mystieke ervaringen die niet kloppen met Gods woord. Maar die rust in dat woord Gods, de boodschap wordt gebracht van de engel en gaat tegen mij in. Ik kan dat niet begrijpen, maar ik aanvaard dat zo. Ik geloof daarin. En dan zie je eigenlijk wel dat de vrouw als het ware... Die vrouwen die krijgen eigenlijk een soort herstel. Die vrouwen worden eigenlijk dan verheven boven de man eigenlijk nog weer. Zacharia had zijn bedenkingen en twijfel. En Jozef had zijn twijfel. Maar het is juist de vrouw die niet twijfelt. Het is juist die vrouw, de vrouw die gelooft. Ik ga er niet helemaal op op zulke gegevens in. Maar dan kun je dus wel constateren dat de vrouwen, als het ware in onze tijd vaak, veel religieuzer zijn dan de man. En je kunt wel zeggen dat de mannen vaak haast denken dat godsdienst voor vrouwen is. En voor grijsaards is. Maar die vrouwen, die zijn nooit minder waardig geweest omdat ze vrouw zijn. Want die vrouw, die heeft een ontzaglijke post hier in het gezin. En voor de maatschappij, welke niemand zou moeten onderschatten wat het eer is voor een vrouw om vrouw te zijn. De vrouw die voor het hele menselijke geslacht goed is. Die zalig is in het baren van haar kinderen. Zoals God haar die positie gegeven heeft. Die vrouw die de spillen is in het gezin. En de warmte in je familie. Die vrouw, dat is een vrouw uit duizend. Die vrouw, die kan je op rekenen. Die vrouw, die zet zich helemaal voor je in. Die vrouw, die leeft voor jou. Die vrouw, die leeft voor de kinderen. Die vrouw, die is teer in haar liefde. Die vrouw, die heeft een ongekende liefde. Die vrouw, wat een positie heeft die vrouw toch in het gezin. Echt niet een minder waardig schepsel, hoor. Want zij is dan niet het hoofd in het gezin. En ik vind de man, en ik heb het goed zeggen, en ik zal het tyranniseren. Je hebt het allemaal bij de doopheid beloofd, en dat je je vrouw aanvaardt, en dat je je vrouw lief heeft als jezelf, en dat je je vrouw niet kleineert, en dat je je vrouw niet op het hart trapt, en dat je vrouw niet aan de kant zet, dat je je vrouw niet veracht, of je komt God tegen. Maar dat je je vrouw verheft en dat je je vrouw lief heeft en dat je trouw als zwakkere met de warmte van je hart omringt en zoals dat zij jou lief heeft. Maar liefde beantwoord. Maar nu zie ik wel dat het primair de vrouw is. Mannen twijfelen en de vrouwen geloven. Zonder meer. De vrouw die heeft het prijzenswaardige geloof. En die vrouw die heeft zonder meer te luisteren naar de boodschap die God bracht. Zonder redeneren. Die vrouw aarzelt niet om haar baarmoeder te lenen. Aarzelt niet de hart voor hem te schikken. Ik bewonder dat best wel eens van vrouwen. Dan denk ik, hoe kun je dat zo volhouden? Hoe kun je zoveel geduld met ons hebben? Waar ben je toch lief? Waar ben je toch lief? Als ik niet zeg, dan denk je het. Waar ben je toch een lieve vrouw voor mij? Je moet maar met zo'n man getrouwd zijn. Je moet eens kijken wat je dan allemaal zelf dan bent, juist omdat ze zo lief is. Je prijst haar schoonheid, je prijst haar bevalligheid, je prijst haar liefde. Maar hier wordt het geloof geprezen. Het geloof dat die vrouw heeft. En zo kinderlijk eenvoudig, zo heel eenvoudig. Wat is het daar toch schoon in die eenvoud? In die volgzaamheid. In dat aanvaarden, in haar spreken, in haar gang, in haar doen, in haar laten. Wat is ze toch, wat is ze dan eigenlijk dan, die vrouw die de eerste was die zondigde. En Adam meedeed zondigen. De man verleidt in het zondigen. Natuurlijk zijn er ook andere dingen van vrouwen te zeggen. Kijk maar naar het paradijs. Maar nu is zij de eerste die gelooft. Nou is zij de eerste die, ja, die haar buik, haar baarmoeders, haar hart, haar leven aan de Heere wijdt. Zij wordt als het ware hersteld, verheven. Om de moeder des Heren te zijn. Dat kind dat al in haar hart geboren was, wordt nou onder haar hart geboren. Jullie voelt het leven. U bent moeder, u weet het. En wij baren zondige kinderen. Maar zij baart de zondeloze. De geheel onschuldige. Dat kind, dat is Gods zoon. Zij baart hem. Die haar gebaard heeft in de wedergeboorte. Amen. Heren, zijn wij nog een poosje bij elkaar geweest en hebben we in voorbereiding tot dat kerst nog weer daarvan die
Zaken beschreven in het woord van God, tijdloos, eeuwig, troostrijk, hebben we daar nog weer van gehoord. Wil gij het in onze harten brengen en onze ziel vervullen van uw heil? Van die boodschappen laat het nog gaan en laat het nog veel gaan en laat het niet zonder vrucht zijn dat wij tot het geloof in de Heere komen uit uw baarmoeder van de dageraad des heils. Gedenk ons ook weer verder in deze dag ook de kindertjes weer op zonderschool. En met de GTA hebben te onderwijzen, ook de catechisanten, de belijdeniscatechisanten, de jeugd, breng ons tot nadenken. Houd ons vast in deze wereld van, gaat het eens omschrijven. Och, het is verschrikkelijk allemaal. En wilt u alsjeblieft daar nog redden, omdat we ook zelf wereld zijn. En dat om Jezus wil. Amen. 71 vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof. Gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks die schatten kan tellen of bevatten. 71 vers 10. Tracht aan uw hart te verheffen tot God en ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.